De schriftlezing is deze middag uit Matteüs 13. Wij lezen naar de uitleg van de gelijkenis. Het gaat over het kaf tussen het koren, het onkruid tussen het koren. Vanaf vers 36 tot en met vers 52.
Toen Jezus de scharen van zich gelaten had, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem, zeggende: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid der zakkers. En hij antwoordde, zeide tot hen: die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. En de hakker is de wereld. En het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks. En het onkruid zijn de kinderen des bozen. En de vijanden die hetzelfde gezaaid heeft, is de duivel. En de hoogst is de volleinding der wereld. En de maaiers zijn de hengelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de volleinding deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die ongerechtigheid doen. En zullen dezelve in den vurige oven werpen, daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk uns vaders, die horen heeft om te horen die horen. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een schat in de hakker verborgen, welke een mens gevonden hebbende verborg dien, en van blijdschap over dezelve gaat hij heen, verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelve akker. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een koopman, die schone parelen zoekt, dewelke, hebbende één parel van grote waarde gevonden, ging één, verkocht al wat hij had en verkocht dezelve. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt, het welk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan den oever optrekken, en nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, en het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de volleinding der eeuwen wezen. De hengelen zullen uitgaan, en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. En zullen dezelve in de vurige oven werpen. Daar zal zijn wening en knersende tanden. En Jezus zei tot hen: heb gij dit alles verstaan? Zij zei tot hem: ja, heren. En hij zei tot hen: daarom een iegelijk schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen is gelijk een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voorbrengt.
Tekst voor de preek vindt u in het voorgelezen gedeelte, Matteüs 13, de gelijkenis van het sleepnet, het visnet. Dat is vers 47 tot en met vers 50. Zullen we die woorden nog één keer lezen met elkaar? Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, dat allerlei soorten van vissen samenbrengt. Het welk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken, en nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen ze weg. Zo zal het zijn in de voleinding der eeuwen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden van de rechtvaardigen afscheiden. En zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Tot zover de schriftlezing en tekstlezing. Gemeente, jongens en meisjes. Gooi je wel eens een hengel uit? Nou, er wordt behoorlijk gevist op Urk. Ook door jongens en meiden. Vooral door jongens. Als je een hengel uitgooit, als je vist, dan wil je natuurlijk dat de vis toehapt. Dan wil je hem vangen. Maar je begrijpt wel, je kunt op verschillende manieren vis vangen. Dat kun je met een hengel doen, je kunt fuiken uitzetten. Je kunt ook met de kotter het water opgaan. Met allerlei verschillende technieken vis vangen. Vis vangen kun je op verschillende manieren doen. In de gelijkenis die vanmiddag onze aandacht vraagt, komen we ook vissers tegen. Weet je hoe zij vissen? Door een sleepnet. door een visnet door het water te halen, te slepen. En wat heeft ons dat te zeggen? Daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is het sleepnet van het evangelie. Het sleepnet van het evangelie. We letten op het net, dat wordt door het water getrokken. We letten op de vissen, die worden in het net getrokken. En we letten op de oever, want uiteindelijk wordt het net ook op de oever getrokken. We letten op het net, de vissen, de oever. Ja, de Heer Jezus heeft heel veel gelijkenissen verteld. Een verhaal met een boodschap. Het 13e hoofdstuk, waar we samen een stukje uit lazen, kom je er ook heel wat tegen. Gelijkenissen die allemaal gaan over het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk van God. Ja, zeg je, waar is dat koninkrijk der hemelen? Je kunt, om een antwoord op die vraag te geven, kun je terugwijzen. Naar het paradijs en zeggen, daar, toen, daar was het koninkrijk van God. Want Adam en Eva leefden in die prachtige tuin heel harmonieus met God samen. Dat is er niet meer, dus ja, het was daar vroeger. Of je wijst omhoog en je zegt, ja, het is in de hemel waar God woont en troont. En waar zoveel engelen zijn die de wil van God willen doen. En waar zoveel mensen zijn die God eren. Dus, je wijst omhoog. Je zou ook vooruit kunnen wijzen. En zeggen, straks als de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Nou dan breekt dat koninkrijk van God echt pas definitief door. Dan zal het er zijn. Het antwoord dat gelijkenis geeft op de vraag, waar is het koninkrijk van God? Laat vooral het licht vallen op het hier en nu. Het koninkrijk van God, ja, dat is met de persoon van de Heer Jezus al naar de aarde gekomen. En het komt er straks ook definitief aan. Maar het is hier al waar mensen dan ook ter wereld zich klein maken voor God. Zondaar worden voor God. Vragen naar God. Hem koning laten zijn in hun leven. Daar zie je iets van dat koninkrijk van God oplichten. En dat koninkrijk van God, dat koninkrijk der hemelen, dat is zo rijk geschenk van God. Ja, dat de beelden eigenlijk in hoofdstuk 13 over elkaar tuimelen. En elke keer wordt vanuit een ander gezichtspunt een bepaald aspect van dat koninkrijk van God belicht. In onze gelijkenis vanmiddag wordt er belicht dat er gevist wordt in het koninkrijk van God. Dat je het kunt vergelijken met een sleepnet. Het voorbeeld dat de Heer Jezus gebruikt voor zijn discipelen is misschien wel de meest aansprekende geweest voor de meeste discipelen. Want kijk, heel veel van hen weten als geen ander waar de Heer het over heeft als die het heeft over een visnet. Niet alleen omdat je dagelijks, zeker bij het meer van Galilea, allerlei scheepjes kon zien varen en de mensen de netten uit zien gooien en dat je de vissers bezig kon zien op de oever met de netten. Maar ook omdat nogal een gedeelte van de discipelkring visser was voordat Jezus hen riep. Ze wisten als geen ander hoe je dat net moest uitwerpen, wat er allemaal mee kon gebeuren. Ze wisten van de blijdschap als het net omhoog werd getrokken en er een goede vangst was. Maar ze wisten ook van de teleurstelling af als de vangst tegenviel. Petrus en Andreas, Jacobus en Johannes, ze waren visser geweest. Ze waren bezig met dat net toen de Heer Jezus, de grote visser, langskwam. En zei, maar ik wil dat je mij volgt. Ik wil een andere visser van jullie maken. Ik wil dat jullie mensen gaan vangen. Dat jullie vissers van mensen worden. Ik wil dat je in ander viswater gaat vissen. Maar ja, om dat te kunnen zijn, om zo'n visser te kunnen zijn, hebben de mannen onderwijs nodig over het koninkrijk van God. Hebben ze onderwijs nodig op de school van Jezus. Zie je ze zitten aan de voeten van de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt, hebben jullie het door dat als jullie straks met mijn woord de wereld ingaan, dat er heel veel mensen zijn die er helemaal niet op zitten te wachten. Het is een schat, ja zeker, maar het is een schat die verstopt zit, verborgen is. En mensen die zitten daar in principe niet zo op te wachten. En toch, jullie mogen getuigen zijn van Gods ontferming voor het verlorene. Weet je wat je moet doen, wat je mag doen? En de Heer Jezus die kijkt de kring van zijn discipelen rond en hij zegt, jullie mogen en moeten dat sleepnet van het evangelie door de wereldzee trekken. Want ja, als het gaat over de zee, bedoelt Jezus de wereldzee. En die zee die zit vol met vis. Nou ja, vis. Met mensen bedoelt Jezus. De wereld wordt vergeleken met een zee. De vissen zijn mens. En ik weet niet precies of je verstand hebt. Misschien heb jij wel verstand van de onderzeewereld. Want wat is die ook mooi als je daar soms beelden van ziet. Plaatjes. Een filmpje. Prachtige koraalriffen. Schitterende gekleurde vissen zijn er te zien. Want God die heeft ook de onderzeewereld geschapen. En onderhoudt ook de onderzeewereld. Maar ja, de zee is niet alleen mooi. Want er gaat ook een dreiging van de zee uit. Je vindt er gevaarlijke stromingen. Er zijn allerlei draaikolken. Er zijn duizelingwekkende dieptes te vinden. Er zijn vissen die elkaar opeten. En wat kan het water van de zee akelig hoog opkomen en ook koud aanvoelen. Nou, in zo'n wereld daalt Christus nou af. En in zo'n wereld, zegt Jezus tegen zijn volgelingen, mag je het evangelie net trekken. Je mag het trekken langs roofvissen, door donker en diep water, door stromingen en kolken. Met andere woorden, gemeente, in onze koude, zondige, donkere, harde wereld die niet van God wil weten, laat God het net van het evangelie zakken en hij sleept het er door de hand van vissers doorheen. Iemand heeft eens gezegd, ik had me kunnen voorstellen dat er in onze gelijkenis had gestaan, het koninkrijk van God is gelijk aan een dieptebom die God op zijn tijd gaat werpen om al onze koninkrijkjes weg te vagen. Maar dat staat er niet. God werpt geen dieptebom, maar een visnet. Vind je het geen wonder? Dat er gevist wordt. Want ja, God is niet oneerlijk als hij de wereld laat waar de wereld zichzelf gebracht heeft. In de vervloeking. Maar nou is Gods liefde zo groot dat hij zijn zoon heeft gestuurd die eeuwig leven heeft verdiend. Kijk, als de Heer Jezus niet gekomen zou zijn, als hij niet alles volbracht zou hebben, ja, dan hoefde er niet gevist te worden. Dan was het echt zinloos geweest om hier bij elkaar te komen en de Bijbel te lezen. Waarom? Dan waren we allemaal verloren. En dat zou niet oneerlijk zijn voor God. Maar de Heer is bewogen met ons. En wat doet hij? Hij geeft ons de Bijbel. Hij zendt verkondigers van de goede boodschap. Vind je het geen wonder dat je mag horen, dat je mag lezen over de Heere Jezus Christus. Daar ben je misschien aan gewend geraakt. Ja, je bent ermee opgevoed en zo. Het is zo'n wonder dat er ook vandaag weer gevist mag worden. In onze gelijkenis gaat het om een sleepnet. Weet je hoe met zo'n sleepnet vis gevangen werd? Zo'n sleepnet was heel groot, heel lang. Aan de bovenkant had je allemaal stukjes kurk, drijvers. En aan de onderkant was het net zwaar gemaakt met stukjes, ja, lood. En als je dat grote net dan in het water wierp, Dan dreef dat net aan de oppervlakte door die drijvers, door die stukjes kurk. Maar het zakte ook naar de bodem omdat het verzwaard was. En omdat dat net nogal vaak lang en groot was, gebeurde het in Israël wel dat je twee scheepjes had en dan werd dat net daartussenin vastgemaakt. En dan voeren die bootjes, zeg maar evenwijdig zo, hè, naast elkaar over het water en trokken ze dat net door het water. Jongens en meisjes, misschien kun je het wel een beetje vergelijken met een open plastic tas die je zo door het water heen sleept. Ja, dan kan er allemaal vis in die tas komen. Zie de discipelen zitten? Aan de voeten van de grote meester. De vissers krijgen les over visvangen in het koninkrijk van God. En Jezus zegt, werp nou het sleepnet van het evangelie maar in de wereldzee. Zo zul je vis vangen. Zo gaat het er in het koninkrijk van God aan toe. En wij mogen het vanmiddag tegen elkaar zeggen, zo gaat het er nog steeds in het koninkrijk der hemelen aan toe. De grote visser roept nog steeds mensen, vissers, die mensen mogen vangen. Wat is hun opdracht? Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Het sleepnet van het evangelie in de wereldzee werpen. En natuurlijk, dat mogen dominees doen. Maar zij niet alleen. doen evangelisten ook. Zendelingen. En dat mogen jullie als vader en moeder ook doen. Heel eenvoudig de kinderbijbel erbij pakken. Ja, dat is passend op de leeftijd van jullie kinderen. En je vertelt over de grote daden van God. Dat mag je als vader doen. Dat mag je doen als je in het ambt staat, maar ook als je in het ambt van alle gelovigen staat. En als het goed is, wordt dan het hele net uitgeworpen. Het hele net, want een visser gaat geen net uitwerpen wat niet goed is. Gaat geen net uitwerpen van, oh ja, wacht even, hier zit wel een stukje kurk. En dan gaan we even 7 meter deze kant op. Nou ja, hier nog een keer een stukje kurk en daar nog een keer. En hier een stukje verzwaring aan de onderkant, een stukje lood. En dat is het dan. Ja, dan gaat dat net een beetje zwabberen in het water. Dan blijft dat niet mooi aan de oppervlakte en dan zinkt het niet tot aan de bodem. Dan kun je niet goed vissen vangen. Dan komen er als het ware ware gaten in dat net. Nee, dat net, het moet helemaal geworpen worden. Het moet gaaf zijn. Nou, dit net. Het is punt gaaf. Daar mankeert niks aan. Dan moet je dus ook geen stukjes uit gaan vissen. Dan maak je gaten in het net. En dit woord, dat mag de wereldzee in. Dat mag naar de volken toe. Dat mag naar ons hart toe. Zodat zondaren gevangen worden in dat net. Het hele net, het hele evangelie mag verkondigd worden. Moet verkondigd worden. Je mag geen aangepast evangelie brengen. Zo van, ja, dat willen de mensen graag horen. Nou ja, dan zal ik dat ook maar vertellen. Of nou ja, dit past niet zo bij onze cultuur, dus dan gaan we de Bijbel een beetje anders lezen, zodat ook het in onze cultuur een beetje aannemelijk wordt. Nee, de Heer zegt, hou nou vast aan dat onfeilbare woord en werp het er maar in. En dan gaat het om zonde en om genade. Om beloften en bedreigingen. Om dood en om leven. Om eeuwig wel en eeuwig wee. Het hele net moet worden uitgeworpen. Ja, wacht even, zeg je, maar is er nou niet iets spectaculairders? Is er niet iets beters voorhanden? Is er niet een ander middel voorhanden om mensen te vangen voor de Heer Jezus? Nou, misschien wel. Maar de Heer wil het zo. En hij zegt, predik het woord. Het geloof is uit het gehoor. Ga met mijn woord de wereld in. En dan mogen wij ons heel eenvoudig aan houden. Dit is het middel dat God ons heeft gegeven, waar hij zijn zegen aan wil geven. En daarom, en ik weet niet precies hoe dat bij je is hoor, maar ik open de Bijbel nog wel eens met weinig verwachting. Dat is eigenlijk heel raar. Want je mag, als je met dat sleepnet bezig bent, in je gezin, voor jezelf, in de kerk, op de vereniging, je mag het woord openen met verwachting, omdat God er zijn zegen aan geeft. Je mag het net werpen, zo ruim en zo groot als het net ruim en groot is. En het is ruim en het is groot. Het evangelie mag aan iedereen verkondigd worden met bevel van bekering en geloof. Het net wordt geworpen. Ja, je ziet dat zo voor je ogen gebeuren eigenlijk. Maar wat gebeurt er dan? Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de vissen. Zie je ze gaan? Die bootjes, die varen jongens en meisjes op dat water, dat net, dat is er tussenin geknoopt. En nou ja, dat reikt tot aan het oppervlak, het gaat tot op de bodem en er komen allemaal vissen in dat net. Nou ja, dat kun je niet zien, want het net zit onder water. Zullen we eens even dat net een klein beetje omhoog trekken, zodat we kunnen zien wat er in het net zit. Zie je dat? Ik zie daar een zeester. Ik zie daar een tongetje. En daar zit een kwal. Een stukje zeewier. Een steen. Een houten takje. In onze tijd van milieuvervuiling moet je misschien wel zeggen een blikje cola. Het net wordt door het water getrokken. En er zit van alles in dat net. En vooral heel veel verschillende soorten vis. Begrijp je? In het net van het evangelie, dat door de wereldzee getrokken wordt, zitten heel veel verschillende mensen. Mensen die verschillen qua leeftijd, qua karakter, qua huidskleur, qua opleiding. De een heeft een opleiding genoten en de ander niet. De een heeft een hele dikke portemonnee en de ander heeft nauwelijks een cent te makken. Het evangelie van Christus vangt allerlei soorten van mensen. Er worden allerlei soorten vis gevangen. Iemand zei eens gereformeerde vis, oud gereformeerde vis, christelijk gereformeerde vis. Dat zit allemaal in dat net. Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Toch, zegt de gelijkenis dat er uiteindelijk maar twee soorten mensen in dat evangelienet zitten. Namelijk goeden en slechten. Er is goede vis, slechte vis, kwade vis. Goeie vis, slechte vis. Ja, en de Joodse luisteraars, die wisten precies wat Jezus bedoelde. Want een slechte vis, een kwade vis, jongens en meisjes, is niet een vis die misschien niet zo lekker is om op te eten. Dat is niet een vis die ziek is. Nee, het ging om het onderscheid tussen reine en onreine zeedieren. De Heer had in Leviticus 11 zijn volk geboden om alles wat geen vinnen had, wat geen schubben had, links te laten liggen. Die mocht je niet eten. Dat waren de onreine dieren. In dat sleepnet zit van alles en nog wat. Reine zeedieren, onreine zeedieren. Aan die onreine vissen heb je helemaal niks. Je kunt er niks mee, je kunt ze niet voor consumptie verkopen, je mag ze niet eten. Ondertussen zitten ze wel in het net. En ze blijven erin zitten tot het net vol is en de vissen geselecteerd worden. In het sleepnet van het evangelie zitten dus in wezen maar twee soorten mensen. Rein en onrein. En wij zitten allemaal, of je dat nu wilt of niet, wij zitten allemaal, zoals we hier zo vanmiddag bij elkaar zijn, in dat net, in dat evangelienet. En ik weet niet of je dat goed beseft, maar dat is geweldig rijk. Dat is een ontzettend voorrecht. Dat is zo mooi dat je in aanraking gekomen bent met het evangelie. Misschien ben je wel net als Jack ja, in het net geboren. Ja, ik heb net geboren, omdat jullie bij de gemeente horen. Nou zegt Jezus, dat is mooi. En toch is dat niet genoeg om gered te zijn. Want je kunt ook nog in dat net zitten als onreine vis. Je kunt lid zijn van de kerk, mooi. Je kunt naar de kerk komen, prachtig. Maar daarmee ben je nog niet automatisch behouden. Er zijn twee soorten mensen in één gemeente ook. Onder één preek, er loopt een scheidslijn door de gemeente. Want er zijn er die echt de Heere oprecht lief hebben. Maar er zijn er ook die dat niet echt met hun hart de Heere lief hebben. En nee, dat is voor ons niet altijd zo te zien. Want ja, de buitenkant, die kunnen we op orde hebben. En de woorden die je spreekt, die kunnen heel goed overkomen. En toch kan de Heere anders oordelen dan een ander. Zoals die ook van de gemeente Sardis in Openbaring 3 anders oordeelde dan de anderen dachten. Want hij zegt tegen die gemeente, ja, jullie hebben de naam wel dat jullie leven. Maar ik zie dat echt anders. Jullie zijn in werkelijkheid dood. Je kunt ook een schijnchristen zijn. Een naamchristen. En dan kun je heel goed praten. En er is weinig op je aan te merken als het gaat om je leefstijl. En geen kwaad woord daarover natuurlijk, dat begrijp je. Maar zeg nou eens vanmiddag voor jezelf. Wat voor hart heb je? Kijk, wij worden allemaal meegetrokken in dat sleepnet met dat woord. Maar hoe zit je nou in dat net? Wat voor vis ben je? Onder het evangelieleven is nog wel wat anders dan uit het evangelieleven. En de belangrijke vraag, en dat is een persoonlijke vraag, is: doet het woord zijn kracht in mijn leven? Heb ik me echt overgegeven aan de Heere? Geloof ik echt in het Lam van God? En als ik dat zeg, is het dan meer dan alleen maar lippentaal? Ben ik veranderd van onrein in rein? Dat is onmisbaar nodig. Dat heeft de doop vanmiddag ook ons laten zien, hè. De formulier zegt dat water, dat maakt schoon. Dat wijst ons de onreinheid van onze ziel aan. We moeten dus van onrein rein worden. Dat is wat het doopwater ons laat zien. Er moet wedergeboorte plaatsvinden. Een nieuwe geboorte van bovenaf. En dat wil de Heere werken. Onder de bediening van het woord, door zijn geest. Daarom gaat dat sleepnet ook door de kerk heen vanmiddag. Want weet je wat nou het wonderlijke is? Dat je dan kunt veranderen van onrein in rein. Dat kan natuurlijk in het echt niet. Als jij aan het vissen bent en je zegt tegen je vriendje, oh, ik heb beet. De dobber gaat onder. Of je krijgt zo'n geluidje. Ik heb er echt geen verstand van, maar ik hoor het wel eens als ik langs loop. Ja, dan ga je inhalen en zeg, ik heb een baars. Ja, dan wordt die baars niet in een paar seconden een snoek. Nee, dat gaat niet. Een krab wordt geen school. En als een dier geen vinnen heeft, dan heeft hij ook niet een minuut later wel vinnen. Maar dat kan dus onder de evangelieverkondiging wel gebeuren. Dat je van onrein rein wordt. Dat je van ongelovig gelovig wordt. Dat je eerst zonder de Heer leefde, maar dat er wat gebeurt. Je kunt het niet altijd zo goed uitleggen, maar dat je gaat vragen naar de Heer. Dat je gericht raakt op Hem. En dat je je leven in handen gaat geven van de Heer. Dat je anders in het leven komt te staan. Dat je anders gaat denken. En is dat niet de diepste bedoeling waarom dat de gelijkenis ook deze middag in onze oren klinkt? Die klinkt in jouw oren, je zit hier. Maar je weet eigenlijk wel, als je heel eerlijk bent, ja, ik heb geen liefdesband met de Heer. Dan zit je hier omdat je gaat ontdekken dat het dan niet goed gaat met je. Het kan wel goed gaan met je natuurlijk, hè, dat je zegt, ja, eens luister, ik heb een mooie vriendenkring en een mooie vakantie gehad en ik heb een mooie studie, ga ik oppakken of ik heb een mooi baantje. Maar toch gaat het niet echt goed met je als je de Heer Jezus niet lief hebt. Want de Bijbel zegt, en we zongen het met Psalm 119. Mensen die los van God leven, goddelozen, die kunnen niet bestaan in het gericht van God. Die kunnen niet komen waar het vrome volk wordt vergaderd. Als je dat nou hoort, dan gaat het erom dat je gaat beseffen dat dat anders moet worden in je leven. En het evangelie is, het net is nog niet aan de oever. Het sleepnet wordt nog door de kerk getrokken, door het water getrokken. Waarom? Dat is nou niks minder dan Gods geduld. Zijn grote liefde. Zijn langmoedigheid. Hij wil zondaren bewegen tot geloof. Hij wil zich ontfermen over jou. Het is nog het visseizoen. De aangename dag. De dag van zaligheid. En daarom verraad je nou niet. Maar kom, laat je leiden. Neem zijn genade ootmoedig aan. Maar heel eenvoudig tegen de Heer te zeggen, hier ben ik. Ik heb heel veel vragen, ik weet ook heel veel niet, maar laat me zien dat u belangrijk bent en vergeeft u mijn zonde. Neem mij gevangen. Dat klinkt raar, maar als u mij gevangen neemt, dan ben ik pas echt vrij. Ja, zeg je, ik zit altijd met die vraag. Goed, je hebt rein en onrein, maar wat ben ik nou? Wanneer ben je nou rein? Nou zou je jezelf dan niet hebben leren kennen als een onreine. Als een ondeugdelijke vis. Een vis die niet deugt omdat je merkt dat je niet doet wat God je wel voor geschapen heeft. Godloof. Zou je door het werk van de Heilige Geest je zonde niet zien en heb je daar ook geen verdriet over? Heb je dan niet het verlangen om voor die goede God te leven? Je helemaal door Hem te laten leiden. Om je leven open te leggen voor Hem. Zoals die dichter van Psalm 26 heeft gedaan. En we namen die woorden op de lippen. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor u de alwetende helemaal open ligt. Toetst u mijn gang en als het verkeerd is zit in mijn leven, laat het me zien. Maar trek me dan weer op de goede weg. Kijk, een reine vis, een gelovige, dat is iemand die zich vastklampt aan de Heer Jezus. Aan zijn belofte, aan zijn woorden. Die gaat met alle zonden en verkeerde gedachten en dingen waar je tegenaan loopt. En al je tekorten naar de Heer Jezus toe. Dan kun je het gewoon niet nalaten hand en oog op te heffen tot God omhoog. Ik geloof niet dat iemand die rein is, dat een goede vis naar zijn hand gaat kijken, naar zijn vingers. En dan gaat tellen en zeggen, wacht even hoor, ik ga naar de kerk. En probeer een beetje netjes te leven, ieder het zijne te geven. Ik bid ook, doe ik ook. Nou, als ik zo de balans opmaak, dan moet God toch wel een beetje tevreden met me zijn. Nou, ik denk dat dat veel meer taal is van iemand die onrein is, toch? Want dan zoek je uiteindelijk je behoud, je vastheid, je houvast, je redding in jezelf, in je eigen werk. En daarom, gemeente, hoe zit je nou in dat evangelie net? Heb jij de Heer Jezus lief met heel je hart? Ja, of toch niet? Ben je meeloper? Zit je met een onvernieuwd hart in de kerk, in dat evangelie net, en je zegt eigenlijk, wow, vind het wel prima ook zo. Of ben je misschien vis die uit dat net wil zwemmen. En over dat net heen wil springen, omdat je dan denkt dat je echte vrijheid hebt. waar schijn bedriegt. En daarom kom tot je schepper die je herschepper wil zijn. Je zult er zo goed mee af zijn. En als u ook voor de zoveelste keer weer naar hem toe gaat. Naar de Here toe gaat. Om op hem te steunen, op hem te vertrouwen. Dan zul je niet beschaamd worden, maar bemoedigd worden. Kracht ontvangen. Het sleepnet van het evangelie. Er zitten twee soorten vis. Dat zie je niet. Nou, de scheiding komt openbaar, onze laatste gedachte, op de oever. Want als het net vol is, dan wordt dat net opgehaald. Dan wordt het geleegd. En dat is het grote moment waar vissers naar uitzien. Wat zal erin zitten? Hoe is de vangst? En dan wordt er geselecteerd. En natuurlijk, dat gebeurt vandaag de dag een beetje anders dan toen in de tijd van de Bijbel. Vandaag wordt er natuurlijk op de kotter al geselecteerd. En dan wordt de vis gestript en schoongespoeld en in ijskisten gedaan. Nou ja, u weet dat beter dan ik dat weet. Maar vroeger dan gebeurde dat pas op de oever en dan voeren die scheepjes zo naar de oever met dat net ertussenin. En dan werd dat net vastgemaakt, naar elkaar toegetrokken en dan werd dat volle, dichte, nette oever opgetrokken. En daar vond dan de selectie plaats. Ja, deze is geschikt voor consumptie. En die ook. En die ook. Die is rein, maar die niet, die is onrein. Oh, die kunnen we niet verkopen, die kunnen we niet eten. En dan werd de onbruikbare vis weggeworpen. En de bruikbare vis werd verpakt, werd in vaten gedaan. En nu zegt Jezus dat de scheiding tussen mensen, tussen slechte en goede vis openbaar zal worden op de oever van de eeuwigheid. Wanneer gebeurt dat? Als het net helemaal vol is. Wanneer is het net vol? Wanneer is de laatste vis gevangen? Bij de voleinding der wereld. En niemand weet dat tijdstip. En dat tijdstip is nog niet aangebroken. Want de Heer wil zoveel mogelijk goede vis vangen. Maar de dag breekt aan en wie weet hoe spoedig dat de laatste visdag is aangebroken en de grote visser terugkomt op de wolken van de hemel. En dan selecteert God. Dan laat hij het selecteren over aan zijn engelen. Kijk, wij hoeven niet te selecteren. Dat mogen wij niet doen. Dat is in Gods koninkrijk, zegt deze gelijkenis, niet mogelijk. Want ten diepste kunnen wij niet verder gaan dan een stukje aan de buitenkant. En dan kun je nog vergissen. Stel je voor dat ik zou moeten selecteren. Ik zeg, ja, die wel hoor, dat is een goede vis en die is rij. Ja, weet ik niet zo, twijfelgevalletje, die zeker. En slechte vis, ja die en ja, die ook denk ik wel hoor. En dat is overduidelijk en... En wij zouden goede vis voor slechte vis aanzien en slechte vis voor goede vis. Wie had gedacht dat Judas Jezus zou verraden? Ja, jij misschien, omdat je in de kinderbijbel kijkt en dan zie je dat Judas niet zo'n vriendelijk gezicht heeft. Maar de discipelen wisten dat echt niet hoor. Die dachten echt niet, oh, allemaal met een gezicht gelijk draaien naar Judas. Dat is Judas natuurlijk. Nee, ben ik het, Heere. Want wij zien aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan, zegt 1 Samuel 16. En de Heere die laat nu nog kaf en koren samen op de akker staan. Dat is die andere gelijkenis waarvan wij even de uitleg lazen. En we lazen die uitleg even omdat die gelijkenis ook heel veel overeenkomsten heeft met de gelijkenis van sleepnet. Daar wordt ook gezegd, je moet niet dat onkruid, dat kaf tussen dat koren gaan weghalen. Je moet niet gaan selecteren, dat moet je overlaten aan de engelen van God. Die zullen feilloos nauwkeurig onrein van rein scheiden. En ja, dat zijn mensen die in openbare zonde hebben geleefd. Maar er zullen ook meelopers tussen zitten. Die in naam alleen christen waren. Wel meegetrokken in dat net, ja, er niet echt in thuis. Kijk, en hier zou je nog de schijn kunnen ophouden. Maar God prikt er een keer doorheen. Want hij pelt het diepst van ons hart. En hij vernedert de een, hij verhoogt de ander. Johannes op Patmos, die schrijft in Openbaring 21 op: er komt niemand binnen in het koninkrijk van God die onrein is. En dat lazen we ook in het doopformulier. Wat er dan gebeurt, dan word je weggeworpen. Nou en, zeg je misschien. Een vis is toch blij als die wordt teruggeworpen in het water. Dan kan die weer verder zwemmen, dan heeft hij zijn vrijheid terug. Ja, maar zo mag je de gelijkenis niet uitleggen, zegt Jezus. Want je wordt niet teruggeworpen om vrolijk verder te zwemmen. Je wordt weggeworpen. En weet je wat er in de werkelijkheid gebeurde met die onreine vis? Die werd over de rug zo naar achteren gegooid. En wat gebeurde er met die vis die niet te verkopen was, niet te eten was? Je werd meegenomen door roofvogels. Of ze verschroeiden in de brandende hete zon. Jezus pakt dat beeld op als hij het heeft over: je wordt geworpen in de vurige oven. Waar geween is, waar tanden geknarsen is. Dat zijn beelden die zeggen dat je dan voor eeuwig buitengesloten wordt. En dat je altijd de toorn van God moet dragen. En dat dat een hele bittere ervaring is. Omdat je dan ontdekt hoe verschrikkelijk het is. Dat je wel in dat net meeging, maar dat je er niet thuis voelde. Dat je wel de stem van het evangelie gehoord hebt. Dat je wel geroepen bent tot de bruiloft van het Lam. Maar dat je ervoor bedankt hebt. En dan ga je jezelf verwijten maken. Had ik er nou maar toch naar geluisterd? Was ik nou toch maar op die nodiging ingegaan? Ja, zeg je, dat klinkt wel heel ernstig. Nee, is dat de werkelijkheid? God is toch liefde? En Jezus is toch zo ontzettend barmhartig? Nou en of, daar zeg je me wat. En daarom trekt hij je vanmiddag even aan je jasje. Opdat je niet zou worden weggeworpen. Want hij weet als geen ander hoe erg dat is. Hij werd een weggeworpen. Buitengesloten. Door zijn vader. Neergedaald tot in de diepste diepte van de hel. Daarom heeft Jezus, en dat heeft hij nogal eens gedaan, ook over de werkelijkheid van de hel gesproken. Heel ernstig. Heel diep. Ook heel liefdevol. En daarom lazen we in het doopformulier ook. We zijn daar misschien een beetje aan gewend geraakt, hè, met zoveel doopdienst in het jaar. We hebben gebeden dat Jack zonder schrikken voor Gods rechterstoel zou mogen verschijnen. Datzelfde, hè? Als wat hier in deze gelijkenis naar voren komt. En nee, de Bijbel en God beweegt je nooit tot angst. Maar tot geloof. In hem die het leven is en die zo graag het leven aan je wil geven. Wil je dat geen wonder? Dat wil hij aan Jack, aan James, aan ons, aan u, aan jou, aan mij. Want achter deze boodschap, die ernstig is, zeker, klopt het liefdeshart van God. En het zou liefdeloos zijn als we dit woord niet zouden brengen, niet serieus zouden nemen. Het staat in de Bijbel. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Laat je met God verzoenen. Hoe je dat doet? Door als een zondig mens aan zijn voeten te komen. Door te zien op de Heer Jezus die het enige middel is tot behoud. Die alles heeft gedaan voor jou wat jij nodig hebt om getroost te kunnen leven en sterven. En waar jij zo bij de Heer komt met lege handen. Vragend om vergeving. Daar is het koninkrijk van God. Want dan ga je op de knieën voor de koning. En ja, dan is het hier al een beetje op aarde en je ziet het soms oplichten hier en daar in het leven van mensen, verschillende plekken op de kaart. Maar het komt er ook straks echt volledig definitief aan, in volle glorie en luister. Het is nu nog vaak wel verborgen, dat werk van God, dat koninkrijk van God, het zit om in het beeld van de tekst te blijven, nog onder water. Maar het is er wel. En het komt er ook. En daarom aan het slot van de preek de vraag. Hoe staat het er met je voor? Wat voor vis ben je? God vist vanmiddag. En trekt dat sleepnet wat van de ene muur naar de andere muur reikt door de gemeente. Met dat ene doel dat je je leven vindt in de Heer Jezus Christus. Die zegt, wend u tot mij, word behouden. Zodat je straks als goede vis geoogst mag worden. En je eeuwig mag verwonderen over de liefde en de trouw van God. Over zijn trekkracht. Bent u door het geloof verbonden geraakt aan de Heer Jezus? is dan de stof van vanmiddag. Geen stof om de Here mee groot te maken. Die u trok met de koorden van liefde. Die u zocht, die u vond, die u ving. Ja, hij zocht, hij vond, hij ving. Hij is me altijd voor, want ik was niet zo gewillig. Ik probeerde weg te zwemmen. Je komt geen vis tegen die op zoek is naar een visser. Een vis vraagt niet om gevangen te worden, want die denkt, ja, dan is de uit met mijn vrijheid. Maar een vis die toch gevangen wordt en omarmd wordt door dat evangelienet, door de armen van de Heer Jezus zelf, die zal ervaren. En toen dat gebeurde, toen gaf hij mij de echte vrijheid, want toen bevrijdde hij mij van mijn eigen ik. Toen bevrijdde hij mij van mijn zonde en kreeg ik de vrijheid. Toen kwam er liefde in mijn hart. Voordat ik wilde, voordat ik zocht, voordat ik vond, vond hij mij. En daarom alle roem is uitgesloten. Wie roemt roemen in de Heere, vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Als u bij hem mag horen, heb je dan niet alle reden om de Heere ook groot te maken vanwege zijn geduld en trouw met je. Want er zijn van die momenten in je leven, of niet? Terwijl je van de liefde van God wil leven en hem wil eren en genade ontving, dat je toch weer je eigen koers ging. En dat je wegzwom bij de Heere vandaan. Aangetrokken door het lokvoer van de boze. Of misschien wel bewust op zoek naar het lokvoer van de boze. Maar de Heere hield je vast. Trok je weer terug. Ja, je was niet in goede doen. Je was op dat moment ondermaatse vis. Maar hij gaf weer voedsel. En hij gaf de vreugde in hem weer. Dan krijg je leven uitzicht. Als dan de grote scheiding plaatsvindt, dan mag je inderdaad, als je bij de Heer hoort, zonder schrikken hem ontmoeten en ingaan in de vreugde van je God. Dan mag ik, wat vers 43 zegt, stralen, blinken als de zon in het koninkrijk van God. Als het koninkrijk van God in volle heerlijkheid aanbreekt, mag ik als gelovige zijn, als een vis in het water. Helemaal in mijn element. Precies zijn. Zoals God me bedoeld heeft. Hem eren. Hem loven. Amen.